De schriftlezing voor deze avond is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan hoofdstuk 23, de versen 33 tot en met 46.
En toen ze kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En verdelende zijn kleren, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hen schimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordde, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, maar wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest.
Op deze goede vrijdagavond, gemeente, willen we met elkander overdenken en luisteren naar de drie woorden die de Heer Jezus aan het kruis in het gericht tot zijn Vader gesproken heeft. Dat is het eerste, middelste en het laatste kruiswoord. Het woord van de tekst vindt u in Lucas 23... en daarvan vers 34... en dan Matthäus 27, het 46ste vers, en dan weer uit Lucas 23, ook vers 46. Dus Lucas 23, vers 34, Matthäus 27, 46 en Lucas 23, 46. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En dan Matthäus 27, vers 46. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En vers 46 van Lucas 23. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Prediking. Het woord van God, gemeente, leidt ons vanavond op deze goede vrijdagavond heen naar Golgotha, de plaats van het gericht. De plaats waar door de mensheid, door Jood en Heiden, op de meest gruwelijke wijze het doodsoordeel voltrokken wordt aan de mens geworden Zoon van God. geheel onschuldig ter dood veroordeeld, op valse gronden door Caiaphas het doodsoordeel uitgesproken, en door Pilatus, de wereldlijke rechter, tegen beter weten in bevestigd, dan wordt hij prijsgegeven aan het meest ontzaglijke vonnis dat zich denken laat: de kruisdood. Maar dwars en door al dat onrechtmatig handelen van mensen heen, dan is Golgotha ook de plaats van het gericht dat God houdt met zijn mens geworden zoon. En dan is het dat God aan hem niet op een onrechtvaardige wijze, maar naar zijn heilig recht het oordeel voltrekt over de zonde en de schuld die de Heer Jezus als borgen zaligmaker, die voor zondaren zich in de plaats heeft gesteld, draagt en ondergaat. En dan is dit gericht van Golgotha, gemeente, dat is in feite ons gericht. Dat is het gericht dat wij hebben verdiend en dat wij moeten ondergaan. En zullen we de rijkdom van Golgotha, van Goede Vrijdag, verstaan, dan is het alleen wanneer wij vanuit onze schuldbelijdenis en schuldbesef mogen zien op wat de Heer Jezus daar volbrengt. Hij ondergaat het gericht. En hoe hij het gericht ondergaat, dat komt uit in de woorden die hij aan het kruis gesproken heeft, de 7 kruiswoorden, waarvan vanavond de 3 woorden onze aandacht vragen, die hij in het gericht tot zijn Vader gesproken heeft. We willen daarnaar horen wanneer we tot u spreken over het spreken van Jezus, van de stervende Heer Jezus tot de Vader in het gericht van Golgotha. En we horen, en dat is het eerste kruiswoord: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hoe hij bidt voor hen en die het gericht verdienen. En dan het 4e kruiswoord: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daarin laat de Heer Jezus ons horen wat dit gericht van Golgotha voor hem betekent. En het laatste kruiswoord: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, getuigd van de vrede die na het volbrengen van dit gericht hem vervult. U begrijpt, we gaan niet uitvoerig op elk van die kruiswoorden in, maar willen deze woorden verstaan in hun onderlinge verband, in het verband van het gerichtsoordeel van God. Dus het spreken van de stervende Heer Jezus tot de Vader in het gericht van Golgotha, en we horen hoe hij bidt voor hen die het gericht verdienen, en wat dit gericht voor hem betekent, en de vrede die na het volbrengen van dit gericht hem vervult. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Gemeente, is het niet diep ontroerend wanneer de evangeliën ons dit als het eerste woord laten horen wat over Jezus lippen komt wanneer hij aan het kruis houdt, is verhoogd en zijn handen en zijn voeten zijn doorboord en hij aan dat kruis lijden is prijsgegeven. wanneer hij te midden van al dat lijden zich richt tot zijn Vader, dan denkt hij niet allereerst aan zichzelf, maar dan denkt hij aan zijn vijanden, aan hen die hem dit aandoen, die hem ter dood hebben veroordeeld, die hem als een gevloekte, als een onreine hebben uitgeworpen, die hem naar Golgotha hebben gebracht, die hem daar aan het kruis hebben geslagen en die nu met smaad en bittere hoon hem overladen. Voor hen spreekt hij tot de Vader. Voor hen bidt hij. En wat bidt hij dan de Vader? Bidt hij de Vader om diens oordeel over die vijanden? Als Elia, die het sprak, indien ik dan een man Gods ben, zo daalde vuur van de hemel en vertere u. Of zoals Elisa de vloek van God uitsprak over de scheldende knapen van Bethel. Gemeente, zou het niet te begrijpen zijn geweest. Maar nee, zo spreekt de Heer Jezus niet. En zo bidt hij niet. Maar hij bidt: Vader, vergeef het hun. En om te verstaan wat de Heer Jezus met dat gebed bedoelt, dan moeten we letten op het woord vergeven, wat hier wordt gebruikt. Voor vergeven kent de schrift verschillende woorden. Het hier gebruikte woord, dat betekent eigenlijk wegzenden. Niet toerekenen. Nog niet toerekenen. Niet het oordeel doen komen. Nog niet het oordeel doen komen. De Heer Jezus bidt de Vader om inhouding van zijn gericht. Om uitstel van zijn oordeel. En daar is alle reden toe. Want wat daar op Golgotha plaatsvindt, dat is zulk een erge misdaad als sedert de zondeval nog niet heeft plaatsgevonden. Wanneer heel de mensheid zich vergrijpt aan de mens geworden Zoon van God, in wie God zijn liefde tot redding en tot behoud heeft geopenbaard. Toen Korach, Daad en Abiram in opstand kwamen tegen Mozes, de middelaar van het oude verbond, toen daalde vuur van de hemel om hen te verteren en de aarde opende zich om hen weg te nemen. En wat hier gebeurt, is dat niet nog veel ingrijpender? Moet dat niet gestraft worden met een gericht? Nog veel meer dan toen de mensheid wegzonk in de wateren van de zondvloed? Wat hier plaatsvindt, en dat gericht, als God dat doet gaan in zijn volle kracht, betekent dat niet dat het vuur van Gods gericht hen allen die op Golgotha dit, de mens geworden Zoon van God, aandoen, zal verteren? En voor die mensheid, dan horen we de Heer Jezus bidden: Vader, houd uw toorn jegens hen in. Vader, laat uw gericht over hen niet komen. En als argument in dat gebed, dan voert de Heere Jezus aan: zij weten niet wat ze doen. De zonde, gemeente, is zulk een ontzaglijk iets. Daarin is niet alleen de schuld ter zonde tegenover God, niet alleen de misdaad en de macht van de zonde, maar daarin is ook de onwetendheid van de zonde. Het niet inzien en het niet verstaan van wat de zonde inhoudt. Wanneer we dat zouden zien, dan zouden we de zonde niet meer doen. En zo is het hier ook met wat die mensen doen. De Heer Jezus zegt: Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Petrus op de Pinksterdag, die zegt het later: en broeders, ik weet dat gij het in uw onwetendheid gedaan hebt, gelijk ook al uw vaders. Zij doorzagen niet wat ze bezig waren te doen. En dat ontneemt niet hun schuld. En dat neemt ook niet de verantwoordelijkheid weg. Maar de gekruisigde Heer Jezus, die vindt daar een reden in om een beroep te doen op de barmhartigheid van de Vader, dat hij het gericht over hen zal uitstellen. Vader, nu dat gericht nog niet over hen, opdat door de discipelen, opdat door mijn knechten het woord hen bediend zal worden, en dat zij zullen gaan inzien wat het betekent, opdat aan hen gelegenheid gegeven zal worden, dat zij tot inkeren, tot bekering zullen komen, om zo niet slechts in de uitstel van het gericht, maar om ook onder dat gericht vandaan verlost te mogen worden. En dat heeft de Heer Jezus niet alleen gebeden voor de mensheid van toen, maar dat heeft de Heer Jezus gebeden voor de mensheid der eeuwen. En dat wij, gemeente, vanavond hier Goede Vrijdagavond in de kerk mogen zijn, dat God ons nog spaart, dat God de mensheid nog spaart, dat God niet met ons doet naar onze zonden en niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. Dat is omdat aan het kruis de meerdere middelaar Gods en der mensen het gebeden heeft, meer dan Mozes voor hen in de bres getreden is. Elke dag, elk uur, elke minuut is genadetijd die we niet aan onszelf te danken hebben, maar aan den Heer Jezus Christus, aan die voorbeden van hem aan het kruis. Laat het door ons verstaan mogen worden, gemeente, opdat wanneer het evangelie van die gekruisigde Christus ons verkondigd wordt en het gezegd wordt wat het inhoudt om hem te verachten en te verwerpen, opdat we daar niet op welke wijze dan ook mee doorgaan en we het niet in plaats van in onwetendheid willens en wetens gaan doen en daardoor het oordeel waarvan de Heer Jezus bidt dat het uitgesteld zal worden, over ons zullen doen komen. De Heer Jezus bidt om het uitstel van het gericht en het oordeel. En wat houdt dat in? Dat houdt in dat het oordeel en het gericht dat de vijanden verdiend hebben, omdat dat nu over hem gaat komen. En het is korte tijd nadat de Heer Jezus dat eerste kruiswoord gebeden heeft. En wanneer hij in die boetvaardige moordenaar en in het gebed van die man de verhoring van die bede mag aanschouwen. En te midden van het gericht en het oordeel mag zeggen: gij zult met mij in het paradijs zijn. En als de Heer Jezus dan ook aan zijn moeder Maria en Johannes in dat andere kruis hoort, zijn tedere zorg betoond heeft, dan komt daar het oordeel en het gericht heel bijzonder over de Heer Jezus. Het wordt donker op Golgotha. En het is niet de donkerheid van de nacht. Want de donkerheid van de nacht die kan ook nog iets beschermends met zich brengen. De dag is uwe, ook is de nacht uwe. Maar de donkerheid die hier over Golgotha komt, dat is een donkerheid op klaarlichte dag. Van de 6e tot de 9e uren toe. Van 12 uur midden op de dag tot 3 uur in de middag. Donker. Wat wijst op het oordeel en het gericht van God. Dat zich openbaart. Oude Testament zegt dat het licht is voor de rechtvaardigen gezaaid. En der goddelozen weg is in de duisternis. En als gesproken wordt over de dag van het gericht en de dag van het oordeel die de Heere houden zal, dan wordt het gezegd dat de zon geen licht meer zal geven, haar licht zal inhouden en de maan niet meer zal schijnen. Het gebeurt hier op klaarlichte dag. En dan gaat het niet om wat mensen nu doen op Golgotha. Maar wat God doet op Golgotha. God grijpt in. God laat het duister worden. God trekt zijn licht terug. Tot dusver had God in het leven van zijn mens geworden zoon telkens weer nog het licht laten schijnen van zijn liefde. En van zijn barmhartigheid. Toen de Heer Jezus aanvaarde om onder te gaan in de dood Jordaan, opdat hij voor zijn volk vergeving van zonden zou verwerven. Toen daalde niet alleen de duif op hem neer, maar de Vader sprak: deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En op de berg van de verheerlijking, toen de Heer Jezus neerdaalde om zijn uitgang naar Jeruzalem te volbrengen, toen was daar weer die stem van de Vader: deze is mijn geliefde zoon. En toen de Heer Jezus in het verzoek van de Grieken om tot de heidenen te gaan, het getuigde dat daartoe nodig was dat hij eerst als het tarwegraan zou sterven en alleen in de weg van sterven vruchten zou zien. En hij ontroerd werd. Toen was het de Vader die het getuigde: ik heb hem verheerlijkt en zal hem wederom verheerlijken. Als de Heer Jezus aan zijn lijdensweg begint in het laatste gedeelte van zijn lijdensweg, en hij met zijn discipelen in de opperzaal bijeen is en afscheid neemt, dan zegt hij: en nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. In Gethsemane, daar is het een engel, een knecht van de Vader, die hem vertroost. En zo even, in datgene wat bij die moordenaar openbaar werd en wat hij mocht spreken: met mij in het paradijs. Maar hier trekt de Vader al de betuigingen van zijn liefde en van zijn gunst in.
Zelfs het licht in de natuur. Zelfs Gods algemene goedheid en Gods algemene genade moet hij ontberen. God verbergt zijn aangezicht voor hem in duisternis. En dat betekent dat hij overgelaten wordt aan de vorst der duisternis, die hem aanvecht en bestrijdt. En in die uren van dikke duisternis, dan wordt de Heer Jezus als het ware gekluisterd aan de buitenste duisternis. Hoe zullen we ooit kunnen vertolken wat dat voor de Heer Jezus geweest moet zijn? Aan het eind van die 3 uren, dan geeft de Heer Jezus er zelf getuigenis van. Wanneer hij het uitroept, Eli, Eli, lama sabachthani. De evangeliën geven het woord weer in de Hebreeuwse en in de Aramese taal om te doen verstaan hoe de Heer Jezus het letterlijk heeft gezegd. En ze vertolken het met, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Bekende woord. Psalm 22. De nood van zijn kerk. Van alle kanten aangevochten en bestreden. Waar ook het waarom verlaat gij mij doorklinkt. En wanneer we dat woord van de Heer Jezus in het gericht van zijn Vader enigermate zoeken te verstaan, dan is een van de eerste dingen die daarbij opvalt, dat hij niet Vader, niet Abba zegt, maar Eli, Eli. Mijn God. De Vadernaam is van zijn lippen geweken. In de buitenste duisternis, bij het oordeel dat daardoor staan en ondergaan wordt, past de Vadernaam niet. Daar is geen vaderlijke ontferming. Daar is alleen maar rechterlijke toorn. En de Heer Jezus, die de eeuwige Zoon des Vaders is, hem wordt als het ware ontzegd om van dat grondrecht van de Zoon van de Vader te zijn, om daar gebruik van te maken. De Vadernaam wijkt van zijn lippen, omdat de Vader zich terugtrekt en de rechter zich hier openbaart als een heilig rechter. Maar wat dan ook zo sprekend is, al kan hij niet zeggen, Vader, Abba, maar hij blijft wel zeggen, mijn God, hij blijft aan hem vasthouden. Wanneer ons iets, van wat Gods gericht over de zonde inhoudt, wanneer ons daar iets van overkomt, in de vorm van beproevingen, in vorm van datgene wat er in ons leven aan donkerheid en duisternis ervaren kan worden, wat kunnen we ons daartegen dan verzetten? En wat kunnen ook Gods kinderen? De schrift die laat het weten, een Jeremia en een Job, dat ze de dag van hun geboorte vervloeken. Maar de Heer Jezus Christus, hij worstelt door, worstelt het waarom, de ernst van de verlatenheid, in al zijn verschrikking die het voor Gods kerk heeft en het ook voor hem naar de mens als mens geworden Zoon van God inhoudt. Hij doorworstelt het. Maar hij blijft. Hij blijft toch vader zeggen. Nee, hij kan geen vader meer zeggen. Hij blijft God zeggen, maar mijn God, hij roept niet. Omdat hij eerst heeft gebeden voor de vijanden om afwenteling van het oordeel dat God het alsnog op hen zal doen komen. Maar hij blijft getrouw. De vorst der duisternis mag het hem ingefluisterd hebben, meer dan de vrouw van Job. Zegen God, laat hem los en sterf. Maar hij blijft aan zijn God vasthouden. Als de middelaar tussen God en mensen. Wat een liefde in dat eerste kruiswoord van de Heer Jezus. Wanneer hij het gericht afbidt. Tot afstel voor zijn vijanden. Om uitstel. Om tot inkeer te komen. Maar wat een nog oneindig veel grotere liefde van den Heere Jezus Christus. Wanneer hij zelf het gericht. Het gericht zoals zondaren, wij zondaren dat ondergaan. Onwaardig zijn wanneer hij dat ondergaat. Niet minder dan eeuwige oordeel in zijn volle zwaarte van het verlaten zijn. Wanneer hij dat ondergaat en doorstaat. Hij van God verlaten. En dat is het wat Gods kerk mag zeggen. Zoals het klassieke avondmaalsformulier het vertolkt op dat wij tot God zouden genomen. En nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Gemeente, laten we toch verstaan wat het gericht van God over de zonde inhoudt. De ernst van het gericht. Wat wordt het vaak voorbij gezien? Wat wordt er vaak aan voorbij gegaan? Maar op Golgotha, in die 3 uren van duisternis, was de Zoon van God aan dat eeuwige gericht vastgekluisterd. En wat zal het straks zijn om dat gericht in de eeuwige duisternis, in de buitenste duisternis, voor altijd te moeten ondergaan? O, laat het door ons verstaan mogen worden, als God het nog uitstelt. Dat we die tijd dan niet ongebruikt laten, maar die Heere Jezus Christus mogen zoeken en mogen nodig krijgen. Die borgtochtelijk het voor zijn volk en voor zijn kinderen overneemt. Ik voor u, daar gij anders in de eeuwige donkerheid, in de eeuwige duisternis, had moeten wegzinken. En dan ook bij alle strijd. En bij alle aanvachting, want die bespaart de Heere zijn kinderen. God heeft zijn eigen zoon niet bespaard. God bespaart ook zijn kinderen de beproevingen niet. De aanvechtingen en de bestrijdingen. Maar hij heeft het borgtochtelijk volbracht. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen mij er ganselijk mee vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus in zijn onuitsprekelijke angsten, helse kwelling, in de helse verlatenheid, mij van dat eeuwig oordeel verlost heeft. Wat een geweldige inhoud in dat middelste kruiswoord, in wat de Heer Jezus, de stervende Heer Jezus, in het gericht van Golgotha tot zijn Vader spreekt. En wat rijk, gemeente, en dat we dan ook mogen horen uit de mond van de Heer Jezus, nog voordat hij sterven gaat, dat hij het zegt: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wat een geweldig iets. De Vadernaam keert weer terug op zijn lippen. Het is niet dat hij zonder het noemen van de Vadernaam sterft. Stel u voor dat hij de dood was ingegaan en die Vadernaam was blijvend van zijn lippen geweken. Dan zou er nooit enige zaligheid en een blijvend waarachtig behoud ooit mogelijk zijn geweest. Maar als de Heer Jezus die donkerheid doorworsteld heeft en dat uitgeroepen heeft: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En daar ook nog uiting aan geeft aan de bitterheid van het kruislijden naar het lichaam mee dorst. Dan mag hij het ook zeggen: het is volbracht. Het is volbracht wat volbracht moest worden. Al de opdracht van de Vader. Het oordeel is gedragen. En dan mag de Heer Jezus nu nog hangen aan het kruis van Golgotha. Maar in zijn hart mag hij ervaren een diepe vrede die tot uitdrukking komt in dat Abba: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. In dat kruiswoord Eloi, Eloi, lama sabachthani. Daarin ging hij terug op de schriften, Psalm 22. Het laatste kruiswoord, dan is het ook weer een van de psalmen. Psalm 22, hoe erg het oordeel van God is. Maar in Psalm 31, hoe rijk de troost van Gods nabijheid is. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Betrouw mij aan u toe. En wat een... ja, eigenlijk een eenvoudig woord, maar juist in zijn eenvoud, wat ook een geweldig heerlijk woord. En wanneer het blijkt dat deze woorden uit Psalm 31 in de kringen van de orthodoxe Joden eigenlijk het kinderavondgebed is. Wanneer onze kinderen 's avonds hun knieën buigen en gaan slapen, en dan leren ze toch al heel jong dat gebed. Houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. En het kindergebed is: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo gaat de Joodskind 's avonds naar bed, wanneer hij zijn knieën buigt en zijn avondgebed doet. En de Heer Jezus, hij is als een kind. Nee, hij kan zijn knieën niet buigen, want zijn beenderen zijn vastgespijkerd aan het kruis. Maar wel dat kinderlijke avondgebed: Vader, in uw hand, in de hand van u die weer mijn Vader mag zijn, beveel ik mijn geest. En dan geeft hij de geest in handen van die Vader over. En dan is het sterven voor de Heer Jezus niet alleen een slapen gaan in de veilige hoede van de Vader, maar het is ook de overgave aan de Vader. De werkdag is ten einde. Het is volbracht. Vader, aan u beveel ik dat werk aan. In het hoge priesterlijk gebed had de Heer Jezus het gebeden: Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Dat heb ik volbracht. Ik leg het ter keuring aan u voor. En niet alleen de verheerlijking van de Vader, maar ook het borgtochtelijke werk. Wat hij volbracht heeft tot in de dood aan het kruis. Vader, ik bied het u aan. En hij doet dat niet alleen als de knecht van de Vader, maar als de hoge priester. De hoge priester die het offer aan de Vader brengt. Vader, het offer van mijn leven, het offer dat ik gebracht heb. En dat offer is het offer dat ik breng voor mijn volk en voor mijn kinderen. Ik draag het aan u op. Schijnbaar is er een tegenstelling tussen Psalm 31... zoals de dichter het daar bidt en zoals de Heer Jezus het hier aanhaalt aan het kruis. In Psalm 31 dan is het gebed van de dichter om voor de dood bewaard te blijven. En hij mag het daar zeggen: in uw handen beveel ik mijn geest. Ik geef mijn geest aan u over, omdat mijn geest bij u bewaard wordt, dat ik niet zal sterven en niet de dood zal ingaan. En we horen hem daar zeggen: gij hebt mij verlost, o God der waarheid. En hier, dan is dat woord van de Heer Jezus niet op het behoud van zijn leven, maar het is op zijn sterven gericht. Is dat niet in strijd met Psalm 31? En toch nee, gemeente. Want dat sterven van de Heer Jezus, en dat is niet meer het sterven met de prikkel der zonde, met de prikkel van het gericht. Die is door zijn volbracht eruit weggenomen. Het is de dood van het tarwegraan dat zonder te sterven niet kan leven en geen vruchten kan voortbrengen. En dat woord van de Heer Jezus, waarmee hij stervende geest geeft, het is ten volle gericht op het leven. Het leven wat hij de Vader aanbeveelt. In uw handen beveel ik mijn geest. En in en na dat sterven, dan mogen we het weten. De ziel van de Heer Jezus is bij de Vader in heerlijkheid. En als de Heer Jezus nog hangt aan het kruis, en als de Heer Jezus neergelegd wordt in het graf, dan is zijn godheid na de belijdenis onafscheidelijk ook dan aan zijn mensheid verbonden. Zo heeft hij zijn middelaarsbestaan in handen van de Vader gegeven. En het is tot verlossing. Want dan ten derde dagen, dan is het de geest van de Vader die weer in de Zoon terugkeert. Dan gaan de paasklokken luiden. En het Pasen, het leven van de verlossingen van het heil, vanuit het gericht dat hij ondergaan en doorstaan heeft. Het spreken van de Heer Jezus, stervende Heer Jezus, in het gericht van Golgotha. dat gericht. Dat is er voor ons, gemeente. En dat gericht, dat komt er voor een ieder van ons. Het is dankzij Golgotha, het werk van de Heer Jezus, dat we nog zijn mogen die we zijn. Dat dat gericht uitgesteld is. Dat het nog is het heden der genade. Maar eens zal dat gericht werkelijkheid voor ons zijn. In het uur van onze dood. En als we dan de Heer Jezus niet hebben leren kennen. Als onze borg en onze zaligmaker. Waar zullen we ons dan bergen? In dat gericht. Zonder de Heer Jezus. Dat betekent de duisternis. De eeuwige donkerheid. De eeuwige ondergang. En daarom niet wachten. Totdat dat gericht komt. Maar waar de Heer Jezus om gebeden heeft. Hij, dat het voor ons uitgesteld zal worden. Maar wij mogen het niet uitstellen. Voor ons moet dat gericht in het heden werkelijkheid worden. Golgotha moet ons doen verstaan. Wat wij vanwege onze zonden ons hebben waardig gemaakt. En dan niet als de dochters van Jeruzalem wenen om de pijn van de lijdende Heer zonder te beseffen wat wij zelf hem hebben aangedaan. Maar dat wij het leren zien, wij hebben dat gericht verdiend. O God! Wees mijn zondaar genadig. En als dat gebed op de Goede Vrijdag in ons hart, in het gericht van God mag leven, dan is Hij die niet alleen gebeden heeft om het uitstel van het gericht, maar die verworven heeft afstel van het gericht. De verlossing van het gericht. Wij die de dood verdiend hebben. Dat wij om zijnentwil. Om de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Tot kinderen van God aangenomen mogen worden. Dat we dan iets mogen gaan verstaan van die wonderbare ruil. Hij het kind dat geen vader meer kon en mocht zeggen, opdat hij aan zondaren die het niet verdiend hebben om ooit de vadernaam op hun lippen te nemen, om hen die in het hart te geven door zijn Heilige Geest, die met onze geest getuigt van dat heil van de Heer Jezus Christus. En die ons Abba, Vader leert zeggen. Dan mogen wij weten dat Hij onze Vader door genade is geworden. Daar heb je dan het rustpunt voor je leven. In al je moeite, in al je strijd. En niet alleen in het leven. Maar dan mogen we ook in het sterven. Dan mogen we ons aan Hem toebetrouwen. Dan mogen we het Hem nazeggen. Meer dan de dichter van Psalm 31. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Vader, bij u is mijn thuiskomen. Door uw genade. Hier verkregen om het straks eeuwig te mogen vervuld zien. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er buiten die Christus van Golgotha, die om mijnentwil zich in het gericht van God gesteld heeft, opdat hij de vloek en het oordeel dat ik verdiend heb van mij zou wegnemen en mij met de zegeningen van de Vader en van zijn koninkrijk zou vervullen. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Amen.